Maar hoe dan ook, wij nemen wel het woord op in Ezechiël 13. Want ook daar komt de term de dag des Heren nog voor. En daar is het in relatie tot het Joodse volk in het verleden. Het vers 5 van hoofdstuk 13, daar staat de uitdrukking. Maar zoals gewoon moeten we natuurlijk op de omgeving ook altijd letten. Eerst vers 5, daar staat: gij zijt in de bressen niet opgetreden, noch hebt de muur toegemuurd voor het huis Israëls, om in de strijd te staan ten dage des Heren. En daar staat dan die uitdrukking. En dit is een woord van God via de mond van de profeet Ezechiël, gericht aan in de eerste plaats de valse profeten, die in zijn dagen er ook vele waren. Misschien moet ik wel zeggen legio, in dit verband past dat misschien wel. Maar het is zo dat Ezechiël als een tijdgenoot van Jeremia dezelfde dingen verkondigt in grote lijnen wat betreft dit onderwerp. Maar we moeten verschil opmerken, want Jeremia profeteert in Juda zelf, in Jeruzalem. En Ezechiël is een profeet die zich in de ballingschap bevindt. Hij bevindt zich aan de rivier Gebar. Als we even hoofdstuk 1 opzoeken van Ezechiël, daar wordt dat gezegd. In het eerste vers van hoofdstuk 1. In het 30ste jaar, in de 4e maand, op de 5e derzelfde maand, als ik in het midden der weggevoerden was bij de rivier Gebar, of Kebar, zo geschiedde het dat de hemelen werden geopend en ik gezichten Gods zag. En dan is meteen het eerste hoofdstuk is een prachtig gezicht, waar feitelijk de heerlijkheid des Heren in wordt uitgebeeld. Maar vers 2 zegt: maar op de 5e derzelfde maand, dat was het 5e jaar van de wegvoering van de koning Jojachin. En dat is dus een tijdsaanduiding die ook wel van belang is. Daar kunnen we ook wel een datum bij zetten. Want dat 5e jaar van de wegvoering van koning Jojachin is dan in 593 voor Christus geweest. Want in 598 werd hij weggevoerd naar Babel door koning Nebukadnezar. En dat was eigenlijk al de tweede deportatie. De eerste was in 606 voor Christus. Bij die gelegenheid werd de profeet Daniël meegenomen naar Babel en heeft daar de Heer gediend. En nu in 598 werd de tweede maal een wegvoering gedaan, omdat het volk ontrouw werd aan de schattingplicht die koning Nebukadnezar had opgelegd. En toen kwam hij dus weer terug met een legermacht en heeft de stad ingenomen en weer heel veel mensen weggevoerd, waaronder dus kennelijk ook Ezechiël is geweest. En Ezechiël was een priester, blijkt uit vers 3. Daar staat: geschiedde het woord des Heren uitdrukkelijk tot Ezechiël, de zoon van Buzi, de priester, in het land der Galdeën bij de rivier Kebar. En de hand des Heren was daar op hem. En het is een hele lange profetie, Ezechiël, waarin ook hele mooie dingen over de toekomst gezegd worden. Maar in ieder geval is hij dus de profeet die ook te maken had met valse profeten in zijn dagen. En je moet beseffen dat dit nog niet de definitieve wegvoering was. Want voor de derde maal werd definitief weggevoerd Juda, voor het grootste gedeelte wat er nog over was. Alleen wat arme mensen bleven over. Ook Jeremia bleef daar. Dat mocht hij voor kiezen. En dat heeft hij toen gedaan. En ja, dat betekent dat de definitieve wegvoering in 587 voor Christus plaatsvond. En we zijn dus, als Ezechiël hoofdstuk 13 aansluit bij het begin van deze profetie. Dan zijn we dus in ieder geval een jaar of zes voor de definitieve wegvoering. En er waren er toen ook nogal wat valse profeten die tegen het volk valse beloften uitspraken als woorden van God. Maar die kwamen uit hun hart, hun eigen hart. De Heer heeft hen niet gebruikt om te spreken. Ze spraken mooie woorden die aansloten bij het, ja, het verlangen van de mensen. Mensen die gaan toch liever het gevaar uit de weg. En wil graag alleen maar goede dingen in zijn leven ervaren. En een oordeel daarvan wilde men niet horen. Terwijl bij die oordeelsboodschap van de profeten die wel getrouw waren ook altijd klonk: de Heer wil je wel degelijk het goede geven, wil je wel zegenen, maar dan zou je tot hem bekeren. En dat deden ze dus niet, het volk. En omdat het volk dus aangename woorden zocht voor het vlees, waren er genoeg valse profeten die daar ook van leefden kennelijk. En die woorden spraken die we wel kennen onder de begrippen van vrede en geen kwaad. En dat vind je in dit hoofdstuk ook weer terug. En dat is bijzonder, want daar hebben we dan de aansluiting bij wat we al eerder gehad hebben. Dus zo'n 6 jaar voordat de definitieve wegvoering plaatsvond, predikte hij dit. En er was dus al een groot gedeelte van het volk weggevoerd. Betekent dat er dus nog steeds een mogelijkheid was om zich te bekeren voor het overblijfsel wat in het land was. En dat is helaas niet gebeurd. Dat even wat de historische achtergrond betreft. Ezechiël beschrijft trouwens in zijn profetie nog vaker deze dag des Heren. Ezechiël 30 vers 3 hebben we al een keer besproken. Daar wordt gezegd dat de dag des Heren der heidenen tijd wordt. En dat spreekt dan meer over het oordeel wat over de volkeren zal komen in de toekomst. En in Ezechiël 34 hebben we al eens gelezen in vers 12. Ik zoek het om destijds willen niet allemaal op, omdat we het al eens een keer gehad hebben. En in Ezechiël 34, daar wordt gesproken over de terugverzameling van Israël. En dat gebeurt ten dagen der wolk en der donkerheid. En dat zijn twee omschrijvingen die passen bij de dag des Heren. Als je het vergelijkt met Joël 2 en Zefanje 1. En verder hebben we ook in Ezechiël 39 vers 8 nog een aanwijzing gevonden voor de dag des Heren. Want daar werd gesproken over Gog en Magog en zijn benden die dan ook in die dag, als de dag des Heren aanbreekt, aan hun einde komen. Die daar door de Heer geoordeeld zullen worden. En we hebben dat destijds besproken toen we ook Joël hadden gezien in verband met de toekomstige verzameling van alle heidenen naar het land. En daar zal de Heer hen in het dal van Jozefat oordelen. Dus je ziet dat Ezechiël er vaker over spreekt. Alleen deze hadden we nog niet gehad. En dus gaan we daar wat meer aandacht aan schenken en wat ermee samenhangt. We beginnen even in vers 1. Daar staat in hoofdstuk 13 uiteraard. En des Heren woord geschiedde tot mij zeggende: mensenkind, profeteer tegen de profeten Israëls die profeteren. En zeggen tot degenen die uit hun hart profeteren: hoort des Heren woord. Dus hij moet tegen die valse profeten deze dingen zeggen in de eerste plaats. Zo zegt de Heere Heere: wee over die dwaze profeten die hun geest nawandelen en hetgeen zij niet gezien hebben. De zogenaamde gezichten, visioenen die zij doorgeven, die hebben ze niet van Gods wegen gezien. Het zijn dwaze profeten die hun eigen gedachten nawandelen. Hun geest staat er: uw profeten, o Israël, zijn als vossen in de woeste plaatsen. Nou, in het Nederlands hebben we daar zelfs nog spreekwoorden van. Iemand kan zo sluw zijn als een vos. De sluwheid is een van de kenmerken van de vos. Rijntje de vos kennen we in de verhalen natuurlijk. En als de vos zijn passie predikt: boer, pas op je kippen. Dus het is in het Nederlands al terug te vinden. En in de Bijbel ook, hè, vossen. Bijvoorbeeld de Heer Jezus noemt Herodes, die daar de koning van de Joden was destijds. Althans, daar ging hij voor door. Dat die als een vos werd aangegeven door de Heer zelf. En hier zie je dat profeten als vossen zijn in de woeste plaatsen. Hij heeft dus met woestenij, met wildernis te maken en met verderf. Want vorsten zijn uit op hun prooi en dus op eigen winstbejag. En dat doen deze valse profeten ook. Als je het woord vorst nog vaker opzoekt, laten we dan even doorbladeren naar, even terugbladeren naar Klaagliederen, hoofdstuk 5. En daar komen ze ook tegen. In Klaagliederen 5. Waarbij we dan weer in gedachten nemen dat Klaagliederen een beschrijving is van het verdriet van Jeremia omtrent de verwoesting van Jeruzalem. En dat is dan in 587 gebeurd, historisch gezien, definitief. En betekent dat hij in deze profetie daarover vertelt. De dochter Sions is weggevoerd in ballingschap. En hij is achtergebleven, weliswaar op zijn eigen keuze was dat ook. Maar niettemin, hij beschrijft in deze profetie ook woorden die naar de toekomst heen wijzen. De vorsten komen in hoofdstuk 5 voor. Hoofdstuk 5, vers 18. Daar staat: om des berg Sions wil, die verwoest is, waar de vorsten op lopen. Hij bidt dit tot de Heere. Dus op de berg Sion, en dat is een van de aanduidingen van Jeruzalem, specifiek de berg Sion in Jeruzalem. Het houdt dus verband met de stad Gods. En daar in die stad, die is verwoest, staat er. Nou, dat was in 587 ook het geval. En daar lopen de vossen op. In dit geval is dat een beeld van de heidense volkeren, onder leiding van Nebukadnezar, die daar inderdaad ook de stad hadden ingenomen. En als je weet dat Klaagliederen meteen naar de toekomst verwijst, dat kan ik ook wel even laten zien. Als je in dit hoofdstuk blijft in vers 11, heb je ook een aanwijzing. 5 vers 11, daar wordt over gebeurtenissen gesproken die te maken hebben met die inname en verwoesting van Jeruzalem. Er staat: ze hebben de vrouwen te Sion verkracht en de jonge dochters in de steden van Juda. En je kunt dan een lijn trekken naar Zacharia 14 vers 2. He, waar staat dat de Heere alle heidenen ten strijde zal verzamelen tegen Jeruzalem. En dat de stad zal worden ingenomen. En dat de huizen zullen worden geplunderd. En dat de vrouwen zullen worden geschonden. En als vrouwen geschonden worden, dan lees je hier wat er is gebeurd. Ze zijn verkracht. En dat gebeurt dikwijls in oorlogen. En ook vandaag de dag is dat nog veelal het geval. En de jonge dochters in de steden van Juda. Dus in Juda, in Jeruzalem, Sion, daar zal in de toekomst ditzelfde weer plaatsvinden. En dat is maar even de verbinding die je moet hebben. Het was in het verleden in 587, maar op grond van wat elders in de schrift staat, wijst het ook weer naar de toekomst. Wat in de grote verdrukking, die over de Joodse staat zal plaatsvinden, en met name aan het eind daarvan, de stad Jeruzalem, compleet is verwoest, dan blijken dus ook zulke nare dingen te gebeuren op grond van Zacharia 14. Dat we naar de toekomst verwezen worden staat in hoofdstuk 4 aan het eind. Daar staat in vers 22: uw ongerechtigheid heeft een einde, o gij dochter Sions. Hij zal u niet meer gevankelijk doen wegvoeren. Maar uw ongerechtigheid, gij dochter Edoms, en dat is in dit verband dan ook mede de voorman van de heidenen. Jacob staat voor Israël en Edom staat daar dan naast voor de heidenen. En die zal hij bezoeken, hij zal uw zonden ontdekken. Denk even aan het hoofdstuk van Obadja, wat gericht is aan Edom, maar wat feitelijk ook over alle heidenen wordt beschreven in die dag des Heren. Ook dat hoofdstuk hebben we besproken. Maar hier staat dat uw ongerechtigheid een einde heeft. Dus er komt een keer een ommekeer in die zonde, die ongerechtigheid van Juda. En dat kennen we uit Daniël 9, vers 24. En waar staat dat 70 weken zijn bestemd over uw volk, dat van Daniël, dat is dan Juda, en over uw heilige stad, dat Jeruzalem, om de zonde te verzegelen, staat er. betekent die te bedekken, zodat die weggenomen wordt. En om de ongerechtigheid te verzoenen. En om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. Dus er staat ook een tijd voor. En die 70 jarenweken, waar we straks nog over zullen hebben, dat komt op de kopie wel aan de orde, die eindigen dus met het feit dat de ongerechtigheid, te beginnen met Juda, beëindigd wordt. En dat kan alleen als ze zich bekeren. Ook wij zijn van nature allemaal onrechtvaardig, zondaren. Maar de Heer rekent dat niet meer toe op het moment dat je tot geloof komt. En dan ben je door geloof gerechtvaardigd. In eeuwigheid zelfs, omdat je deel hebt aan Christus. Het is zijn gerechtigheid die ons is toegerekend. Maar dat geldt ook voor het volk in de toekomst, wat zich bekeert, al is het maar een overblijfsel. En dan blijkt dus dat aan het einde van die 70ste jaarweek, die nog steeds moet komen, dat dan de ommekeer komt die inluidt het herstel van het volk Israël. Hun wedergeboorte. En ook de beloofde zegeningen die aan Abraham en de andere vaderen van Israël gedaan werden, zullen dan pas in vervulling gaan, omdat ze zich hebben bekeerd tot de Heer. En als je ook nog even vers 19 van hoofdstuk 4 leest, wellicht herken je dan ook iets van de toekomst. Er staat: onze vervolgers zijn sneller geweest dan de arenden des hemels. Zij hebben ons op de bergen hittiglijk vervolgd. In de woestijn hebben ze ons lagen gelegd, hinderlagen. En in het verleden waren dat natuurlijk de legers van Nebukadnezar. Maar de arenden herkennen we ook nog uit Matteüs 24, vers 21. En waar staat: al waar het dode lichaam is, al daar zullen de arenden vergaderd worden. En dat wijst dus heen naar de periode van de grote verdrukking. Dan is er sprake van het dode lichaam. Het is een lichaam, maar er zit geen leven in. Het is een volk, een natie, maar het is geen gelovig volk. Heeft geen relatie met de levende God. En daar worden de heidenen volgens Zacharia 14 dus verzameld. Dus je vindt in de profetie van deze klaagliederen ook wel heenwijzingen naar de toekomst. Maar het is weer geschreven vanuit het verleden, vanuit wat er gebeurd was. Maar dat is zo dikwijls het geval met de profetieën. En daar zouden we ook vooral oog voor krijgen en acht op geven. Want daarmee krijg je ook zicht op toekomstige gebeurtenissen.
Dus trouwens Matteüs 24 vers 28.
Zei ik dat niet?
Nee, je zei 21.
Dat klopt, het is 28. Heb gelijk, ik heb niet goed gelezen, want nee. Ik had vers 28 er inderdaad bij staan. Maar ik zag het aan voor een 1. Dat is wel wat vreemd. Ja, inderdaad. Bedankt voor de aanvulling. Dan staat het ook meteen goed op de band, hè?
Ja.
Goed, dankjewel. Nou, dat is even wat klaagliederen betreft. De vossen, die komen ook nog in Hooglied voor. Laten we die ook maar even opzoeken. In Hooglied 2... En Hooglied is een prachtig bruiloftslied feitelijk, waarin de relatie tussen de Heere en zijn gelovig volk beschreven wordt. In Hooglied 2, het staat in vers 15... Daar staat: vangt gij lieden ons de vossen, de kleine vossen, die de wijngaarden verderven, want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. Mijn liefste, dat is een aanduiding voor de Heer, het woord bruidegom komt in het boek Hooglied niet voor, bruid wel, maar de liefste wordt hiervoor gebruikt. De liefste is van mij en ik ben van hem, die wijdt onder de leliën. Dus er is een relatie ontstaan tussen de Heere en het gelovig overblijfsel van zijn volk. En daarom staat er ook: onze wijngaarden hebben jonge druifjes. En de wijngaard, dan wel de wijnstok, is dikwijls in de Bijbel een beeld van het volk Israël. Net zo goed als de vijgenboom, want die wordt hier in vers 13 genoemd. De vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort en de wijnstokken geven reuk met jonge druifjes. Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Een uitnodiging te komen tot de Heer. Er is dus vrucht. Kort gezegd, het is nieuw leven. Het is geen dode vijgenboom meer, maar de vijgenboom is weer ontbot en er is zelfs vrucht. Dat zijn dus gelovigen van het volk. Hosea 9 vers 10 zegt ook dat de vaderen van Israël waren als de eerste vrucht aan de vijgenboom. Als beeld van de natie Israël. En dan staat in vers 14, mijn duiven. Ja, ik moet vers 13 ook nog even lezen. De vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort. En de wijnstokken geven reuk met jonge druifjes. Sta op mijn vriendin, mijn schone en kom, mijn duiven. Zo wordt ze ook genoemd. Zijn in de kloven der steenrots. Als je het niet vertaalt met steenrots, maar met Sela. Misschien valt het dan nog meer op zijn plaats. Want daar bevindt ze zich namelijk. Zijnde in de kloven van Sela. Dat is die rotsvesting waar de Heer zijn volk verzamelen zal. En waar hij hen naartoe laat vluchten. Voordat de verdrukking uitbreekt, aanbreekt of pas aan het eind daarvan weer. Dat ze naar Azal kunnen vluchten. Daar bevindt ze zich in het verborgene van een steile plaats. Toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Dat zegt de Heer van dat volk, wat in hem gelooft. En dan staat er, vangt gelieden ons de vorsten. Met andere woorden, de vijanden van het volk. Wellicht ook nog valse profeten die er dan nog in omloop zouden kunnen zijn. Maar in ieder geval de vijanden van het volk, want je moet ze vangen. Want ze hebben hun oog op de wijngaarden gericht die ze willen verderven. En onze wijngaarden hebben jonge druifjes. Valse profeten, Matthäus 24. Valse christussen, valse profeten zullen er zijn. Ken je toch? Of moet ik het even lezen? Dat is misschien wel goed in dit verband om de lijn naar de toekomst te herkennen. In Matthäus 24. In vers 23. Het staat nadat het beschreven is over de gruwel der verwoesting. En dat dan grote verdrukking zal komen. Vers 15 en vers 21. En dan staat in vers 23 van hoofdstuk 24, als dan, dus wanneer die tijd van de verdrukking daar is, daar houdt het mee verband, als dan zo iemand tot uw lieden zal zeggen, zie hier is de Christus, of daar, gelooft het niet. Want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij, indien het mogelijk waren, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, ik heb het u voorzegd. En in het licht van wat nog moet gebeuren in de 70ste jaarweek, er zullen dan wel degelijk valse christenen, valse profeten zijn, die door valse tekenen en wonderen mensen die niet geloven zullen verleiden. Maar degenen die wel geloven, hier staat de uitverkorenen, indien het mogelijk waren, maar de uitverkorenen die zullen dus wel gericht zijn op wat het woord van God zegt. En die laten zich niet misleiden door wat ze zien, maar wat het woord zegt. Dat is een van de grote misvattingen die ook vandaag de dag onder de christenen voorkomt. Dat men vaak veel meer dingen wil zien, beleven, ervaren, dan dat men luistert naar het woord van God. En dat men het toetst aan het woord van God. En in die tijd is er ook sprake van een beest dat uit de aarde opkomt en wat doet ook tekenen. En daarvan wordt gezegd dat hij eruit ziet als het lam, maar hij spreekt als de draak. Dus laat je niet misleiden door wat je ziet, maar laat je wat je wil geloven aan het woord van God onderhevig zijn. Dat is de norm. Dat is altijd zo. Dat moet aan het woord van God getoetst kunnen worden. En als het daar niet zo staat, dan is het dus gewoon niet waar. Ook al lijkt het misschien zo. En dan word je misleid. En dat gebeurt vandaag ook. Maar hier is het dan in de toekomst gezegd. Dus die valse profeten worden vergeleken met vossen en je komt ze dus vaker tegen in de schrift. En je ziet ook daar lijnen naar de toekomst. En ik ga weer terug naar Ezechiël 13. Dan zijn we nu aan het vers toegekomen waar die uitdrukking van de dag des Heren genoemd wordt. Gij zijt in de bressen niet opgetreden, noch hebt de muur toegemuurd voor het huis Israëls. In dit geval smal gezien Juda, hè, want Ezechiël was een profeet onder de ballingen die van Juda waren. Om in de strijd te staan ten dagen des Heren. Ik ga zo verder met de volgende versen, die lichten het een en ander toe. En wat hier gezegd wordt is dat de valse profeten met hun prediking het volk misleid hebben. En dus niet voor het volk hebben gepredikt om zich te bekeren tot de Heere, opdat het oordeel afgewend zou kunnen worden. En er waren nog immers 6 jaren te gaan sinds dat moment van 598. 593, want er waren 5e jaar, tot 587. Dus er waren nog een 6 jaren te gaan. En men kon zich dus nog bekeren, maar historisch gezien is dat niet gebeurd. Ze hebben juist hun boodschap steeds herhaald. En daarmee... Dat was een valse profeet, denk ik. Nou, er was een of ander muziekje tussendoor. Moet maar even uitknippen.
Laat lekker zitten,
hoor. Laat je lekker zitten. Oh ja, dan weten ze in de toekomst ook hoe valse profeet ik. Goed, ze zijn dus niet in de bressen opgetreden. Met andere woorden, ze hebben zich niet tot het volk gewend om... hen op te roepen tot bekering. Een bres, dat is een breuk, een gat. En de muur hebben ze niet toegedicht. Met andere woorden, de stad werd ingenomen en de mensen zijn weggevoerd. Het oordeel is geweest. We hebben de valse profeet gevangen, dus. Goed. En er staat hier dus dat ze dus niet voor het volk hebben gepredikt om zich te bekeren, zodat het oordeel afgewend zou kunnen worden. En ze zijn dus niet in de strijd gaan staan ten dagen des Heren. Dat kan je ook lezen als met betrekking tot de dag des Heren. Want we weten dat de dag des Heren pas officieel kan beginnen aan het einde van de 70ste week. Als je dit leest, en je moet het lezen in de context van de historie, want toen is het inderdaad ook heeft het plaats gehad, dan lezen we dag in de voor dag lezen we oordeel. Het oordeel des Heren of de toorn des Heren, die kwam toen over het volk en werd uitgevoerd toen door Nebukadnezar en zijn legermacht. Maar als we het lezen in relatie tot de term, de dag des Heren, als een onderdeel van Gods heilsplan, dan moet je toch tot de conclusie komen dat die pas kan beginnen wanneer de tekenen in de zon en de maan en de sterren zijn geweest. En daarin zegt Matteüs 24 heel duidelijk dat dat is terstond na de verdrukking van die dagen. Dus als je een punt in het heilsplan van God wil aangeven wanneer de dag des Heren officieel kan beginnen, dan is dat dus pas na de grote verdrukking over de Joodse staat. Omdat dat zo expliciet in Matteüs 24 staat. En sommige mensen zeggen dus nee, maar dan kan de dag des Heren dus eigenlijk ook wel beginnen in het midden van de 70ste week. Want dan komt het oordeel ook over het Joodse volk in die tijd. En dan lijkt dat misschien zo, maar dan mis je dus feitelijk waar het echt om gaat. Sommige schriftplaatsen wijzen in die richting. Dit zou er één van kunnen zijn. Want er staat ten dagen des Heren, dus wanneer de dag des Heren komt, zijn jullie niet ten gunste van het volk opgetreden om hen te redden met je valse boodschappen. En dus komt het oordeel. Dus lijkt het, omdat dat verheen wijst naar de toekomst, dat het in de grote verdrukking dan de dag des Heren plaatsvindt. Dat kun je dan niet anders lezen dan het oordeel des Heren. Want de dag des Heren zelf begint heel nadrukkelijk, en daar hebben we meerdere schriftplaatsen al van gelezen, nadat de grote verdrukking over de Joodse staat is geweest. Als je dat principe loslaat, dan ga je doorvloeien. En dat gebeurt hier en daar ook wel. En het is ook niet zo dat er tweemaal een tijdstip bestaat in de schrift voor de aanvang van de dag des Heren, want dat wordt soms ook nog wel eens geopperd. Ik moet er nu wel even bij stilstaan, omdat het soms wel eens naar voren gebracht wordt. Niet door u, maar door anderen dan. En dan, ja, dan word je geacht om daar ook een repliek op te geven vanuit het woord. En ja, de schrift zegt nadrukkelijk, dat is niet alleen Matthäus 24, maar Openbaring 6 ook in verband met het zesde zegel. En daar vind je ook de tekenen van de zon en de maan en de sterren. En dan staat er nadrukkelijk bij dat de grote dag zijn storens is gekomen. Kijk, en daar vind je wel tweemaal een begin van. Dat is het bijzondere ervan. Is soms misschien ook verwarrend voor sommigen. Maar de dag van de toorn des Heren kan wel een aanduiding zijn. Hebben we ook eerder gelezen. In klaagliederen onder andere. Voor de Joodse staat. Omdat de toorn Gods over hen komt. Maar dat is nog iets anders dan dat de dag des Heren ook voor hen begint. De dag des Heren kun je dan hooguit lezen als het oordeel Gods die dan over een ongelovige Joodse natie komt. Maar de dag des Heren zelf, waarin de Heer tot een toevlucht voor zijn volk zal zijn, woorden uit Joël hoofdstuk 3, die begint pas aan het einde van de 70ste week. Nou, voor jullie is dat hopelijk wel iets wat vaststaat, maar ik moet er dus hier even iets van zeggen, want omdat de vertaling met ten dagen des Heren in die richting zou kunnen wijzen, dat je zegt, nou, begint dus kennelijk in de grote verdrukking al de dag des Heren. En dat zou dan 3,5 jaar eerder zijn, dan officieel in Matthäus 24 genoemd wordt. En dat is niet het geval, maar daarom zeg ik ook, ten dagen des Heren, er staat gewoon een voorzetsel. Dat is het woordje be en dat is een voorzetsel. Dat heeft heel veel vertalingen. De meeste vertaling is in. Er wordt het mee vertaald. Maar het wordt ook vertaald met onder en bij, met op, tussen, tegen, aan, doorwegens, tijdens, van, voor, binnen, naar, in overeenstemming met, als, toen. Dus er zijn heel veel verschillende vertalingen die met ditzelfde voorzetsel weer te geven zijn en die dikwijls alleen een betekenis krijgen als je de context leest. En omdat andere schriftplaatsen ons vertellen dat de dag des Heren pas echt kan aanvangen als een aspect van zijn heilsplan aan het einde van de 70ste week, zou ik hier ook liever willen vertalen met betrekking tot de dag des Heren. Want ze verkondigen dan wel dingen die verband houden met het oordeel des Heren, maar de echte dag des Heren die is nog niet aangevangen dan, als we zien naar de toekomst. Dus ik zou het dan zo liever willen vertalen met betrekking tot of betreffende of wegens, dat zou ook nog kunnen, de dag des Heren. En dat is geen uitvinding van mij hoor, om het recht te praten, maar gewoon omdat andere schriftplaatsen ons duidelijk zeggen dat die dag des Heren pas aan het eind van de 70ste week kan beginnen. Staat gewoon markant vast in de schrift. Anders laat je dat los, dan zet je de zaak op losse schroeven en dan ga je alle kanten op wabberen. Dat is niet de bedoeling, denk ik, met het woord. Nou, dan gaan we verder lezen. De term die hier staat houdt dus verband met het verleden en lees je als het oordeel van de Heere. Maar in de toekomst is het ook het oordeel in de grote verdrukking, maar eindigt wanneer de dag des Heeren over hen komt met een toevlucht voor het volk. Zij zien ijdelheid, een leugenachtige voorzegging, die daar zeggen, de Heer heeft het gesproken, de Heer heeft hen niet gezonden, en zij geven hoop van het woord te zullen bevestigen. Ziet gij niet een ijdel gezicht en spreekt een leugenachtige voorzegging, als gij zegt, de Heer spreekt, daar ik niet gesproken heb? Daarom, zo zegt de Heere Heere, omdat gij lieden ijdelheid spreekt en leugen ziet, daarom zie, ik wil aan u, spreekt de Heere Heere. Mijn hand zal zijn tegen de profeten die ijdelheid zien en leugen voorzeggen. Zij zullen in de vergadering van mijn volk niet zijn en in het schrift van het huis Israëls niet geschreven worden en het land Israëls niet komen. Gij zult weten dat ik de Heere ben. De Heere, Heere ben. Betekent dat dus ze dodelijk getroffen zullen worden en dat ze ook geen toekomst meer hebben.
En ook dit heeft dus in het verleden is het gebeurd en heeft in de toekomst een dus de profetie.
Ja, zeker. Want als je het bijvoorbeeld zou verbinden met Jeremia 23, daar wordt gezegd dat het oordeel Gods op der goddelozen hoofd terechtkomt. En dit zijn valse profeten. Ze doen zich voor als heel religieus, maar ze geloven er niets van. En ze zijn goddeloos. En dus dit is in het verleden gebeurd. En ze zijn dus toen de stad ingenomen werd ook gedood. Of weggevoerd en later in de ballingschap omgekomen. Maar in de toekomst zullen die valse profeten die er dan zullen zijn. Hè, je hoort de laatste decennia al regelmatig roep om vrede, toch?
Ja.
Want dat zeggen zij namelijk ook. Lees maar verder mee in vers 10. Daarom ja, daarom dat zij mijn volk verleiden zeggende vrede, daar geen vrede is. En dat de ene leem een wand bouwt en zie een andere dezelfde pleisteren met loze kalk. En dat is een illustratie van het feit dat ze de veiligheid die ze in hun profetie naar voren brengen ook nog nadrukkelijk tonen. Zo van, dit is een muur en hij is ook nog met kalk bepleisterd. En als het wit kalk is, dan helemaal duidelijk. Want wit, ook in de wereld kent men dat. Wit staat dan gewoonlijk ook voor vrede. Denk maar aan de witte vredesduif. Dat kent men in de wereld zelfs. Maar het is niet zoals de Heer het bedoelt. Vrede met God krijg je pas als je gelooft in de Messias, in de Heer Jezus Christus. En dit is dus maar een illustratie van iets. Maar ze zeggen dus vrede, daar is geen vrede. En volgens mij herken je hem nu al. Want dit lijkt heel veel op de woorden uit 1 Thessalonicenzen 5 vers 3. Die we al eerder gehad hebben. Wanneer zij zullen zeggen vrede en zonder gevaar. Dan zal een haastig verderf hen overkomen. Gelijk de weeën een bevruchte vrouw. En Ezechiël is een tijdgenoot van Jeremia en die heeft verschillende profetieën van dit karakter naar voren gebracht. Want die vermeldt dat die valse profeten net zoveel zeggen als dit. Maar laten we even doorlezen. Er staat in vers 11. Zeg tot degene die met loze kalk pleisteren dat hij omvallen zal en er zal een overstelpende plasregen zijn. En gij, o grote hagelstenen, zult vallen en grote stormwind zal hen splijten. En dat betekent dus dat hier natuurverschijnselen, die gewoonlijk ook een verwoestende werking kunnen hebben, gebruikt worden als een beeld van het oordeel van de Heere. Het werd letterlijk uitgevoerd door de legers van Nebukadnezar, maar in de schrift komt het veel vaker voor dat natuurverschijnselen een beeld van het oordeel Gods zijn. Een stormwind, een wervelwind, wordt ook vaak genoemd. En een overstelpende plasregenen, dat is voortdurend dat het stromende regens zijn. Nou, denk maar naar de dagen van Noach, dat was duidelijk een oordeel van God. En hagelstenen kennen we natuurlijk ook wel. Hè? Hagelstenen die bijgelegd in de schrift ook voorkomen. En in de toekomst, boek Openbaring, staan ze ook vermeld. Als een beeld van het oordeel Gods over de ongelovigen. En hier over het ongelovige Joodse volk. En die muur die komt dus ten val. Vers 12. Zie, als die wand zal gevallen zijn, zal er niet tot u gezegd worden, waar is de pleistering waarmede gij gepleisterd hebt? Waar is nou die belofte van veiligheid? Die is weg. Daarom al zo zegt de Heere, Heere. Ja, ik zal hem door een grote stormwind in mijn grimmigheid splijten. En er zal een overstelpende plasregen zijn in mijn toorn. Zie je dat grimmigheid en toorn met die natuurverschijnselen verband houden? En grote hagelstenen in mijn grimmigheid om die te verdoen. Zo zal ik de wand afbreken die gij lieden met loze kalk gepleisterd hebt. En zal hem ter aarde nederwerpen dat zijn grond zal ontdekt worden. Alzo zal vallen, en nu staat de stad. Maar dat is logisch, want ze hadden het immers over Jeruzalem, over Juda, over de valse profeten in het land Israëls. En in Juda dus, het land Israëls wordt in vers 9 genoemd. De stad zal vallen, gij zult in het midden van haar omkomen en gij zult weten dat ik de Heere ben. Zo zal ik mijn grimmigheid tegen de wand voortbrengen en tegen degene die hem pleisteren met loze kalk. En ik zal tot jullie zeggen, die wand is er niet meer en die hem pleisteren zijn er niet. Te weten, de profeten Israëls die van Jeruzalem, daar heb je de stad, profeteren en voor haar een gezicht des vredes zien, daar geen vrede is, spreekt de Heere Heere. Nou, dat lijkt me duidelijk genoeg, een heenwijzing naar 1 Thessalonicenzen 5 vers 3. Maar voor alle duidelijkheid lezen we ook nog even 1 uit Jeremia, hoofdstuk 23. Die is het duidelijkste meestal. Want zoals gezegd, Jeremia had ook met zulke valse profeten te maken in zijn dagen. Jeremia hoofdstuk 23. In vers 14 wordt gesproken over deze profeten in Jeruzalem. Daar staat in vers 14 maar... In de profeten van Jeruzalem zie ik afschuwelijkheid. Zij bedrijven overspel en gaan om met valsheid. En sterken de hand van de boosdoeners. Opdat ze zich niet bekeren en iegelijk van zijn boosheid. Zij allen zijn mij gelijk Sodom en haar inwoners als Gomorra. Daarom zegt de Heer de Heerschare van deze profeten al zo. Zie, ik zal hem met alsem spijzigen. En alsem, dat is een soort bittere galligheid. Het staat er ook meteen achter. Hè? Met gallenwater drinken. Want Jeruzalems profeten is de huichelarij uitgegaan in het ganse land. Zo zegt de Heere der Heerscharen, hoort niet naar de woorden van de profeten die u profeteren. Zij maken u ijdel, zij spreken het gezicht van hun hart, niet uit des Heeren mond. Zij zeggen steeds tot degenen die mij lasteren, de Heere heeft het gesproken, gij lieden zult vrede hebben. En tot al wie naar zijns harten goeddunken wandelt, zeggen zij, u lieden zal geen kwaad overkomen. Vrede, daar geen vrede is, zei Ezechiël. En hier staat vrede en geen kwaad. Of zoals in Jeremia 14 staat, vrede en geen zwaard. Of geen honger. Dat is Jeremia 14 vers 13 waar het parallel hoofdstuk vindt. Maar ook daar vind je dus die valse profeten genoemd. En die boodschap zouden ze niet naar luisteren. Maar het is meestal zo dat de meerderheid vaak wel... nageluisterd wordt. De minderheid niet. En Jeremia stond als een van de weinige profeten die getrouw was om dit te verkondigen te midden van vele valse profeten. En hetzelfde geldt voor Ezechiël in de ballingschap. En het betekent dus dat het oordeel Gods wel gekomen is, maar deze uitdrukking die verwijst dus ook naar de toekomstige situatie in de 70ste week. Zij zeggen vrede, maar het wordt een haastig verderf.
In het vorige stuk, waar stond dat de stad zal vallen, is ook weer een verwijzing naar Zacharia 12, toch? Of niet?
En welk vorige stuk?
Wat je ook helemaal aan het begin aanhaalde van de vrouwen zullen geschonden worden. Dus staat ook dat de stad zal vallen?
Nee, in Zacharia 12 staat juist dat de stad niet zal vallen, maar blijven. Maar Zacharia 14 wel.
Ja,
oké. Ja, Zacharia 14 wel. Maar in Zacharia 12 staat juist dat Jeruzalem zal blijven.
Ja, oké.
Dat is de tijd daarna, hè? Na de 70ste week. Ja, ja, dat klopt. In Zacharia 14 wordt ook over de inname van Jeruzalem gesproken. Ik denk dat het goed is dat we daar ook nog een keer aandacht aan besteden, Zacharia 14 zelf... He, want het begint ook met ziet de dag komt ten Heere. He, daar staat de term dag des Heeren niet rechtstreeks, maar dat die komt voor de Heere. En dat luidt dus eigenlijk dezelfde uitdrukking in als de dag des Heeren is nabij. En dat is goed om dat hoofdstuk ook wat meer specifieker te bekijken. Wellicht de volgende keer, maar we moeten eerst hier maar even mee verder. En waar het dus om gaat is dat je vanuit Ezechiël en Jeremia toch wel degelijk heenwijzingen vindt naar de toekomst van de 70ste week. Maar dat dan het oordeel des Heren komt over een ongelovige Joodse natie, de tegenwoordige Joodse natie, moet ik zeggen, hè, die er nu is. Dat is duidelijk. Maar de dag des Heren zelf begint pas aan het einde van de grote verdrukking. En dat is iets wat je echt moet vasthouden. Anders denk ik dat je in problemen komt met verschillende schriftplaatsen. En dat je tot hele andere conclusies zou komen die de schrift dan niet rechtvaardigt. Nog even terug naar Ezechiël 13. In het gedeelte vanaf vers 17 wordt zelfs over dochteren van het volk gesproken die profeteren uit hun hart. Dan zijn het dus min of meer valse profetessen. Die er ook religieus voordeel bij hebben. Ze maken kussens voor de okselen der armen enzovoort. Nou goed, dat laat ik verder rusten. Maar ook zij liegen tot het volk. En dan staat in vers 23. Daarom zult gij niet meer ijdelheid zien, wordt tegen al deze valse mensen gezegd, noch waarzegging gebruiken, maar ik zal mijn volk uit uw hand redden en gij zult weten dat ik de Heere ben. Kijk, daar heb je het gelovig overblijfsel. Want als de Heer zegt, ik zal mijn volk uit uw hand redden, dan betekent het dat in de dagen van Jeremia en Ezechiël er een gelovig overblijfsel was. Maar dat er ook aan het einde van de 70ste jaarweek, als de grote verdrukking tot een dieptepunt komt, dat er dan ook een overblijfsel is. En dat kennen we uit Joël hoofdstuk 2, want dan zullen ze immers de naam des Heren aanroepen. En al wie dan te Sion en Jeruzalem is en de naam des Heren aanroept, die zal behouden worden. Want in die plaats, te Sion en Jeruzalem, daar zal ontkoming zijn. En die ontkoming, die is dan via de gescheurde olijfberg. Die scheuren ze als de Heer zijn voeten zet op de olijfberg. En dan kunnen ze door die vallei vlieden naar Azal, staat dan weer in Zacharia 14. Waarover later dan meer. Maar je ziet dus dat de Heer zegt, mijn volk zal ik van jullie behouden. Jullie brengen hen ongerechtigheid, onheil, maar er is een overblijfsel. Dat is trouwens altijd zo. Er is altijd een gelovig overblijfsel, ook onder het Joodse volk. Want anders kunnen de beloften van God die hij gedaan heeft aan de vaderen van Israël niet in vervulling gaan. Dus door alle eeuwen heen is er altijd een gelovig overblijfsel geweest. En hier zien we dat ook. Ik laat je even Zacharia 13 zien. Daar wordt die term mijn volk, dat is de bekende uitdrukking Ami, ook genoemd. En daar staat bij wat een van de kenmerken is van mijn volk. Wanneer de Heer hen echt als mijn volk beschouwt. De term Ami wordt heel uitdrukkelijk in Hosea uitgelegd. Een tijd lang Lo Ami en dan wordt het weer Ami. En Lo Rugama wordt weer Rugama, betekent weer ontfermd. En hier vind je in Zacharia 13... vers 9, daar staat, en ik zal het derde deel in het vuur brengen, en ik zal het louteren, gelijk men zilver loutert, ik zal het beproeven, gelijk men goud beproeft. Dus dat is, door de verdrukking heen wordt er toch een overblijfsel voortgebracht. Het wordt puur, hè? Zoals goud en zilver door het vuur puur worden gemaakt, alle ertsdelen worden er los van gemaakt. En hier staat, het zal mijn naam aanroepen en ik zal het verhoren en ik zal zeggen, het is Ami, mijn volk. En wat is dus het kenmerk van, als de Heer zegt, mijn volk? Dan staat hier, het zal mijn naam aanroepen. En dat is in deze bedeling waarin wij leven, de bedeling der genade Gods, voor ons het kenmerk. Wij zijn nu zijn volk.
In het Hebreeuws staat er Jehovah, neem ik aan.
Waar?
Laatste stuk.
Ja, de Heere is mijn God. Ja, daar staat Jehovah. De Heere met allemaal hoofdletters is altijd de vertaling van Jehovah. En het zal zeggen, de Heere is mijn God. Het lijkt heel veel op de woorden van Thomas. Die op de opstandingsdag er niet bij was, maar na zeven op de achtste dag toen de Heer verscheen wel. En toen herkende hij, nadat hij gezien had, dat de Heer wel degelijk was opgestaan. Hij is een type van het gelovige overblijfsel van het Joodse volk, wat na de zeven, na de 70ste jaarweek, dus als daarna de ommekeer komt, de Heer erkent.
Ja, het volk noemt hem dus ook echt bij zijn naam.
Ja, zeker.
Jehovah is mijn God.
Ja.
Eigenlijk. Ja.
Ja, ze zal mijn naam aanroepen en de naam van God is Jehovah. Ja, dat doen ze nu niet, hè, maar of ze hebben vervangende termen ervoor. Maar dan dus wel. Precies, en dat staat hier een bladzijde voor in hoofdstuk 12. Hè. En dat is dan precies dezelfde als de Heere die dan spreekt. Ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Het bleek de Heer Jezus te zijn, maar het was Jehovah die het zei. En dus hij is feitelijk dezelfde. Nou, hier zie je dus dat mijn volk bestaat uit degenen die de naam des Heeren aanroepen. En dat staat aan het eind van Ezechiël 13 dus ook. Maar hier wordt het gezegd in Zacharië 13, nadat ze dus volkomen door het vuur heen gelouterd zijn. Dat er een gelovig overblijfsel door de verdrukking heen zelfs tot stand komt. En soms moet het zo gaan. En dat mensen ook vandaag de dag pas echt hun leven aan de Heer willen toevertrouwen en tot God roepen nadat ze heel erg diep in de ellende terechtgekomen zijn. Het zou veel beter zijn om het eerder te doen. Dan kun je wellicht al die ellende ook besparen. Maar sommige mensen zijn hardnekkig en een van de volken in het schrift die erg hardnekkig beschreven wordt is het volk Israël, helaas. Nou, dat is duidelijk. En dan nog even naar Jesaja 32. Want de profeten riepen dan wel dat er vrede zou zijn. Geen gevaar, geen kwaad, geen honger, geen zwaard. Maar als de Heer vrede geeft, dat is Jesaja 32, bijvoorbeeld, dan is er wel iets heel anders gebeurd. Jesaja 32. Nou, vanaf vers 13. Op het land van mijn volk zal de doorn en de distel opgaan. Ja, op alle vreugdehuizen en in de vrolijk huppelende stad. Want het paleis zal verlaten zijn. Het paleis staat in Jeruzalem. En het gewoel der stad zal ophouden. Ofel en de wachttoren zullen tot spelonken zijn, tot in der eeuwigheid een vreugde der woudezels, een weide der kudden. Kortom, daar waar het bevolkt was, wordt het woestenij. Tot in eeuwigheid is hier geen tijdsaanduiding, dat is het lang niet altijd. En het is niet altijd in de tijd gemeten eeuwig, het kan ook in de ruimte gerekend worden. En dan betekent het veel meer onbeperkt, onbegrensd, in al zijn volkomenheid. Denk aan de wet, daar wordt van gezegd dat het een eeuwig, altoosdurende inzetting zou zijn, terwijl we weten dat de wet inmiddels al vervuld is en beëindigd is. En daar wordt dan veel meer bedoeld, in al zijn facetten, heel gedetailleerd, dus onbeperkt zoals beschreven is, zo zou het gedaan moeten worden. Maar als wij het hebben over wie gelooft in de Zoon, die heeft eeuwig leven, dan is dat onbeperkt leven, maar is ook eeuwig leven in de tijd. Want het houdt nooit op. Het hangt dus van de plaats af waar het staat. En hier is duidelijk dat dat niet per definitie een tijdsaanduiding is, omdat er meteen achter staat totdat. Dan komt er dus een ommekeer in die verwoesting. Totdat over ons uitgegoten worden de geest uit de hoogte, dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden en het vruchtbaar veld zal voor een woud geacht worden. Dus dit is de wedergeboorte van het volk. Want als de geest uitgegoten wordt, of uitgestort wordt, ja, dan word je wedergeboren. En dat geldt ook voor Israël dan, hè? Er staat vast bij jullie Joël 2 vers 28 bij.
Ja.
En daar heb je dat, hè, dat de Heer zijn geest zal uitgieten op alle vlees. En er staan nog meer dingen, maar dat staat rechtstreeks in verband met de dag des Heren die dan komt. En daarna staat er, het recht zal in de woestijn wonen, de gerechtigheid zal op het vruchtbare veld verblijven. Recht en gerechtigheid, wie brengt dat ook alweer?
De gerechtige.
Ja, hij die de rechtvaardige en de gerechtige is, dat is Christus. En hij zal recht en gerechtigheid brengen op aarde, te beginnen met over zijn volk. Staat ook in Jeremia 23 bijvoorbeeld. En het werk der gerechtigheid zal vrede zijn. Wat bewerkt de gerechtigheid? Vrede. En de werking der gerechtigheid zal zijn gerustheid en zekerheid. Nou, daar heb je dus pas echt vrede en geen gevaar. Maar dit komt van Gods wegen. En dit geldt over een volk wat de geest ontvangen heeft. Wat wedergeboren is. Dat is dus dat overgeblijfsel wat de Heer rekent of tot zijn volk, Ami. En mijn volk zal in een woonplaats des vredes wonen, in welverzekerde woningen, in stille, geruste plaatsen. En Ami zal in een woonplaats des vredes wonen. Dus het is pas Ami als ze de naam des Heren hebben aangeroepen en pas als ze terugkeren uit die plaats waar de Heer hen verzamelt, Sela, Bosra, nog een paar namen, en hen terugbrengt in het land, dan pas zullen ze daar in vrede gaan wonen. Er is nog wel strijd, maar betekent dat ze in die strijd de overwinning zullen hebben. En er is daadwerkelijk vrede als ook de 1000 jaren zijn aangebroken. En dat is het bekende vrederijk. En dan is er niet alleen over Israël vrede, maar zelfs over heel de wereld is er dan vrede. Dan wordt er ook geen oorlog meer geleerd. Staat in Jesaja 2 en Micha 4 bijvoorbeeld beschreven. Nou, waar het me nu om ging is dat je vanuit Ezechiël dus historische gegevens meekrijgt, maar die tevens weer zo beschreven zijn dat je toch weer naar de toekomst verwezen wordt. Met name moet denken aan de 70ste jaarweek die uitloopt op de ommekeer. Dat is dus als de dag des Heren aanbreekt. En dan tot slot voor de pauze moeten we nog maar even naar Joël toe. Om nog even te benadrukken dat die dag des Heren voor het Joodse volk, voor Jeruzalem, inderdaad een ommekeer ten gunste is. Hosea en dan Joël, hoofdstuk 3. Er staat in vers 14... Menigte, menigte in het dal des dorswagens, want de dag des Heren is nabij. In het dal des dorswagens, hij is nabij. De zon en de maan zijn zwart geworden en de sterren hebben haar glans ingetrokken. Dat is dus de aanvang van de dag des Heren. En er staat, en de Heren zal uit Sion brullen en uit Jeruzalem zijn stem geven, van bovenaf, dat de hemel en de aarde beven zullen, maar de Heere zal de toevlucht van zijn volk en de sterkte der kinderen Israël zijn. En gij lieden zult weten dat ik de Heer uw God ben, wonende op Sion, de berg mijner heiligheid. En daarvan lazen we straks dat die berg Sion, dat die door de vossen was betreden. Maar nu staat er dat die berg de plaats is waar de Heer zal wonen. En die stad Jeruzalem zal dus gebouwd worden. En dat zal worden de stad van de grote koning. Psalm 48 zegt dat. En Jeruzalem zal een heiligheid zijn. En de vreemden zullen niet meer door haar doorgaan. Zoals in Jesaja 52 vers 1 staat. Dat er geen vreemde, nog onreine, nog in die stad zal kunnen komen. Dus ongelovigen komen dan niet meer in die stad. Als eenmaal de Heer daar zal zijn. Dan is het een stad die heet een stad, een lof voor de ganse aarde. En de Heer als koning is daar aanwezig. Maar dat strikt genomen pas in de 1000 jaren zo. Maar vergeet niet, die 1000 jaren maken ook deel uit van de dag des Heren. Want die loopt uiteindelijk tot de jongste dag.
is het dan zo dat, dat het geloof ook blijft vanuit Petra teruggaat aan het eind van die 33 jaar?
Nee.
Ja,
al eerder. Ze kunnen vluchten. Ten laatste aan het einde van de 70ste jaarweek, als de Heer zijn voeten zet op de Olijfberg. En daar verschijnt de Heer ook aan zijn volk.
En dan gaan ze meteen weer terug.
Nou, niet direct, want de Heer verzamelt ook alle andere Israëlieten. En die worden in die plaats ook geoordeeld. Maar de Heer gaat daarna wel, als je Micha 2 vers 12 en 13 leest,
voor
hen uit als de koning, als de doorbreker, de Heere in hun spits, door die poort die er is, de Sik heet die tegenwoordig ook. Daar zullen ze dan via de koninklijke weg uiteindelijk weer in het beloofde land geplant worden, zo noemt de Bijbel dat in Jesaja 61. En dan gaan zij het land bouwen, herstellen, terwijl de Heer ook zich dan verder bemoeit met de onderwerping van de heidense volkeren in de wereld.
Als je dan in de Openbaring 12 leest dat de gemeente zo zorgen voor dat overblijfsel in Petra, dat is dan de mensen die al in het begin van de zeesreek vluchten.
Ja, dat komt straks denk ik nog wel even aan de orde. Maar dat ze vluchten, ze kunnen vluchten de eerste helft van de 70ste week tot op het midden, waar de Heer Jezus in Matthäus 24 over spreekt. En pas daarna weer aan het einde, als je tenminste levend wil overblijven. En daarna zullen ze pas terug kunnen keren.
Okay.
Nog meer? Anders gaan we eerst even pauzeren.
Wat doe jij met het verzamelen van de over andere Israëlieten, alle 12 stammen?
Ja, dat bedoel ik, ja.
Die gaan eerst naar Petra en dan...
Ja, omdat in Micha 2 staat dat gans Israël daar door de Heer verzameld wordt in Bozra. En daarom staat in Matthäus 24 ook in vers 30 dat de Heer komt als de Zoon des Mensen met de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid. En meteen in het volgende vers staat: hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid om zijn uitverkorenen bijeen te vergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste des hemels tot het andere uiterste daarvan. Dat betekent dus dat in de periode na de 70ste week eerst nog Israëlieten die onder de heidenen verstrooid zijn, dat die dan nog terugverzameld worden. En die worden ook als gelovig volk, want niet iedereen gelooft daaronder, maar die worden als gelovig volk in het land geplant. En dat is het volk wat de erfenis ook ontvangt die aan Abraham, Isaac en Jacob al beloofd was.
En daar in Petra is die verzameling van 144.000 uit heel Israël?
Nee, uit...
Of is dat in Israël?
De 144.000, dat is een selectie uit de stammen van Israël die een specifieke taak hebben.
Dat snap ik, maar wordt dat gedaan in Petra of is dat inmiddels in Israël weer?
Dat moet ik eerst nakijken.
Oké, dan bewaren we dat voor de pauze.
Dat kan ik misschien wel vinden, maar dat doen we dan even in de pauze, ja? Want anders ben ik straks over tijd, dan krijg ik ruzie met Wilfred. Wilfred, je drukt hem even uit, of moet ik het doen?
Omdat in die 70ste week ook geen feiten, geen gelovigen zijn die het evangelie verkondigen aan de overige volken.
Nee, dat wordt daarna nog gedaan, ja.
Dus dan zijn ze dus toch wel voor een tamelijk lange tijd in Petra.
Ja, ik denk dat dat ook best wel in fasen geschiet.
Ja.
Dat zou best kunnen. Hè, maar,
er wordt ook al gezegd dat halve uur wat stil is in de hemel, dat het een half jaar is. Of
ja, inderdaad, dat staat er ook. En dat heeft denk ik meer betrekking op de verzegeling van de 144.000.
Ja.
Maar dat is maar een selectie uit de 12 stammen. Betekent dus dat er wel 12 stammen al vertegenwoordigd zijn.
Ja.
Ik geef een kort antwoord. Als het niet voldoende is, weet ik niet. In Micha 2 vers 12 staat dat in Bozra gans Israël verzameld wordt. En gans Israël is dus heel Israël, alle stammen.
Is dat niet zo'n het gelovige overblijfsel? Dat is dan toch ook gans Israël?
Ja, dat is ook gans Israël. Maar ik denk ook dat alle Israëlieten daar verzameld worden in de toekomende tijd. Omdat in Ezechiël 20 erbij staat dat degenen die rebel zijn, dat zijn ongelovigen, dat die dus niet in het land terugkomen. Dus er worden dus Israëlieten verzameld uit alle volkeren in de toekomst, na de 70ste week. Die worden verzameld in wat Micha 2 noemt Bosra, in vers 12 en 13. En daar worden ze geoordeeld, volgens Ezechiël 20. Daar heet het de woestijn der volken. En daarbij staat dat degenen die rebel zijn, niet in het land terugkeren. Dus alleen een gelovige overblijfsel keert terug in het land. Dan is de vraag nog, wanneer worden ze dan verzameld? Is dat in een bepaald tijdsbestek? Dat is wat mij betreft niet geheel precies te zeggen. Er is in ieder geval te zeggen dat de 144.000 verzameld worden voordat de eerste bazuin begint. Dat wil ik wel even met je lezen. Dan moeten we even naar Openbaring. De 144.000 die worden in hoofdstuk 7 van Openbaring genoemd. En ik breng even in herinnering dat we in hoofdstuk 6 vers 12 het zesde zegel alles eerder hebben besproken. En dat geeft immers aan dat de dag des Heren dan begint. Het wordt alleen in vers 17 genoemd de grote dag zijns toorns. En de kenmerken van de dag des Heren worden wel genoemd in vers 12 en vers 13 van de zon en de maan en de sterren. En in hoofdstuk 7 vind je dan feitelijk een korte onderbreking, want er waren 7 zegels, maar we hebben tot nog toe maar 6 gehad. En dan staat er in hoofdstuk 7, na deze zag ik 4 engelen staan op de 4 hoeken der aarde, houdende de 4 winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, nog op de zee, nog tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel van de levende God. En hij riep met een grote stem tot de 4 engelen, welke macht gegeven was de aarde en de zee te beschadigen, zeggende, beschadigt de aarde niet, nog de zee, nog de bomen, totdat wij de dienstknechten onze God zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. En ik hoorde het getal dergenen die verzegeld waren, 144.000 waren verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israëls. En uit het geslacht van Juda, en dan komen verschillende stammen langs. En dan blijkt er dus tot en met vers 8 diverse stammen genoemd te worden, waarvan elk 12.000 verzegeld worden. Daarna wordt gesproken over scharen die niemand tellen kan. Die komt uit alle volkeren voort. Dit is dus een gelovig overblijfsel uit de 12 stammen van Israël. En dat daarna konden pas de engelen beginnen met het beschadigen van de aarde, de zee en de bomen. Nou, dat vind je in hoofdstuk 8. En de eerste engel heeft gebazuind. En er is geworden hagel en vuur, gemengd met bloed, en ze zijn op de aarde geworpen, en het derde deel der bomen is verbrand, en al het groen gras is verbrand. Dus bij de eerste bazuin is al sprake van bomen en van de aarde. De tweede engel heeft gebazuind, en er werd iets van een grote berg van vuur brandende in de zee geworpen. Dus als je zo doorleest, kun je zeggen dat voordat de oordelen in die 7 bazuinen kunnen plaatsvinden, de 144.000 verzegeld worden. Dat kun je volgen.
Ja.
En wat heeft dat dan nog tussenin gestaan? Dat is hoofdstuk 8, de eerste gedeelte, want daar wordt gesproken over het 7e zegel. Die hadden we nog niet gehad. En dan staat er dat die geopend werd, werd er een stilzwijgen in de hemel omtrent van een half uur. En ik zag de zeven engelen die voor God stonden en hun werden de zeven bazuinen gegeven. En er kwam een andere engel en stond aan het altaar, hebben een gouden wierookvat. En hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij het met de gebeden aller heiligen zou leggen op het gouden altaar dat voor de troon is. En de rook des reukwerks met de gebeden der heiligen ging op van de hand des engels voor God. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met vuur des altaars en wierp het op de aarde. En er geschieden stemmen en donderslagen en bliksemen en aardbevingen. En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, bereiden zich om te bazuinen. En die worden dan nu beschreven daarna. En de eerste vermeldt meteen al dat er iets met de bomen gebeurt op aarde en de tweede met de zee. En dus in die tussentijd is er sprake van tussen het zesde zegel en de eerste bazuin is er sprake van die 144.000 verzegelden uit alle stammen van Israël. En daar vindt ook plaats het zevende zegel. En ja, nu kom je weer op een stuk typologie terecht. Het is een half uur, maar op grond van de typologie met David, en daar wou ik dan eigenlijk nu zomaar met die opmerking volstaan, want anders dan denk ik dat we heel ver afdwalen, blijkt dat een half jaar te zijn. David regeerde 7 jaar en 33 jaar, en er zijn ook twee schriftplaatsen waar staat dat hij 7,5 jaar en 33 jaar regeerde met een totaal van 40. Dat 40 blijft altijd gelijk. En dat halve uur schijnt dus een beeld te zijn van dat half jaar wat in die 7 en die 33 opgesloten zit. Terwijl we weten dat de 70ste week 7 jaren is. En dat er nog een periode moet verlopen voordat de 1000 jaar aanbreekt. Dat duiden wij gewoonlijk aan met een periode van 33 jaren. Ook op grond van de typologie. Onder andere van David. En er staat nergens rechtstreeks in de profetieën dat die periode zo lang duurt. Maar er staat wel heel veel in de schrift over dat er een periode moet zijn waarin nog van alles moet gebeuren. En die 7 en 33 die we bij David onder andere terugvinden, vinden we hier dan ook in typologische zin terug. Dus wat je zou kunnen vaststellen is dat in dat half jaar in ieder geval dus 144.000 uit de 12 stammen van Israël verzegeld geworden zijn. Dan moeten die dus daar ook al zijn, want ze worden allemaal in Bosra verzameld. Maar het is een selectie. Dat kan betekenen, al durf ik dat niet met zekerheid te zeggen, dat kan betekenen dat alle stammen in dit half jaar al verzameld zijn geworden. Dat zou theoretisch kunnen. Maar het kan ook zo zijn, omdat in die tijd ook nog het evangelie moet worden gepredikt. En dat wordt door de engelen gedaan die uitgezonden wordt met een bazuin van groot geluid. Een bazuin staat voor het spreken van God. Ook voor het evangelie wat dan uitgedragen wordt. En dat dat dus meer gefaseerd plaatsvindt in de periode na de 70ste week. Maar in ieder geval is vast te stellen dat er al 144.000 in dat zevende zegel al verzegeld geworden zijn. Nou, meer kan ik er op dit moment niet over zeggen. Ik hoop dat het een beetje naar tevredenheid was.
Nou, wat je zegt is duidelijk. Nou moet ik het eventjes
verwerken.
We gaan overdenken. Ja.
Doe dat vooral. En dan hoor ik het wel.
Ja, dat is de spijs dit, hè?
Maar dit is nogal schrift met schrift vergelijken. Zo kom je dus achter bepaalde waarheden. Ja, dan gaan we naar de kopie. Ja. Want die had ik al meegegeven en ik heb hem gegeven niet om heel gedetailleerd te bespreken, want ik ga ervan uit dat veel dingen voor jullie ook wel bekend zijn, maar ik heb hem erbij genomen om een aantal details even zwart op wit aan je mee te geven, zodat je dat ook nog voor jezelf eens na kunt kijken. Eerste bladzijde gaat over de 70ste jaarweek die we vinden in Daniël 9 vers 27... De tekst staat er bovenaan, dus ik citeer hem hier wel even van. Er staat, en hij zal velen het verbond versterken 1 week. En in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. En over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn en ook tot de volleinding toe. Die vastelijk besloten zijnde zal uitgestort worden over de verwoeste. Dus als je het kort verwoordt, dan betekent het dat er dus nog sprake is van 1 week. Dat blijken dan jaarweken te zijn geweest. Want anders was het al lang vervuld. Hè? Als het week van dagen waren, dan kan het niet meer. Maar de jarenweek kennen we in de geschiedenis van Jacob. Hè, die werkte voor zijn vrouwen. Vervul ook de week van deze. En dan bleek dat 7 jaren te zijn. En we kennen ook het jubeljaar. En er verliepen 7 weken hè, van 7 jaren. Dat is 49 jaar. En daarna komt het jubeljaar. Dus dat komt in de schrift vaker voor. En hier blijkt dat ook zo te zijn. Dus er zijn in totaal 69 weken voorbij gegaan in de geschiedenis. Die liepen tot op de komst van de Heer. Toen hij reed op de ezel naar Jeruzalem. En die ene week die eigenlijk aansluitend zou moeten komen, is niet gekomen omdat het volk zich niet heeft bekeerd. En is dus blijven staan tot de dagen die na de tijd van de gemeente pas in vervulling gaan. De Handelingen 15 leert ons, dat hebben we eerder gezien, dat God eerst de heiden heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Dat volk blijkt de gemeente te zijn en daarna zou hij wederkeren om de vervallen hut van David wederop te richten. Dus bij zijn wederkomst dan is er sprake van herstel van Israël. Maar wat er dan vooraf gaat is die 70ste jaarweek en die blijkt dus uiteen te vallen in 2 helften. Kijk je even naar de lijn, dan zie je erboven staan helft en daaronder een pijl. En dan zie je staan Daniël 9 vers 27. Het kenmerkend punt daar is dat het slachtoffer en het spijsoffer wordt stopgezet. Er is dus ook sprake van religieuze handelingen. Er moet dus een soort godshuis zijn, een soort tempel zijn, waar deze offeranden gedaan kunnen worden. En daarna, als we Daniël 7 erbij lezen, dan die staat er ook boven, dus die citeer ik hier ook even van. En hij, dat blijkt die kleine hoorn te zijn uit dat hoofdstuk, een machthebber is dat, zal woorden spreken tegen de Allerhoogste en het zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren en het zal menen de tijden en de wet te veranderen en ze zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot een tijd en tijden en een gedeelte van een tijd. Dit vers bestaat uit 4 aspecten, ik heb ze A, B, C, D genoemd, het staat er ook achter. En het punt C, dat staat onder de helft. Daniël 7 vers 25 C, tijden en de wet veranderen. Dat betekent dat tijdstippen die volgens de wet ingesteld waren, dat die nu ook veranderd worden, dat dat niet meer kan worden gedaan zoals de Heer dat in zijn woord heeft voorgehouden. Dat wordt dus ook veranderd, stopgezet. En daar horen slachtoffer en spijsoffer ook bij. En in Daniël 8 wordt het in vers 11 genoemd dat die vorst het gedurig offer wegneemt. Een gedurig offer wil zeggen de offer die volgens gedurige tijdstippen moesten worden uitgevoerd. Dat neemt hij weg. Dus het zijn 3 overlappende dingen. En dat vindt plaats in de helft van de 70ste week. In het midden dus. En daarna zegt Daniël 9 dat er daarna sprake is van verwoesting tot het einde toe. Dat duurt dus 3,5 jaar lang. Staat bovenaan de lijn 3,5 jaar. 2 keer, want 7 jaren valt uiteen in 2 keer 3,5 jaar. Matteüs 24 zegt de Heer Jezus in vers 15, wanneer je zult zien de gruwel der verwoesting, staande in de heilige plaats, dat als dan die in Judea is, vlieg op de bergen. Want, en dan komen er een aantal zinnen tussenin, maar in vers 21 zegt hij dan, want als dan zal grote verdrukking wezen. En die gruwel der verwoesting, die komen we in Daniël 11 tegen. Laten we die even lezen. Daniël 11 vers 30 tot 32, ook een profetie die naar de 70ste week verwijst. In vers 30 staat, want er zullen schepen van Gittim zijn tegen hem komen. Daarom zal hij met smart bevangen worden en hij zal wederkeren met gram worden tegen het heilig verbond. En hij zal het doen. Want wederkerende zal hij acht geven op de verlaters des heiligen verbonds. En soms vraag je wel eens af, als die vorst dan woorden spreekt tegen de Allerhoogste, hoe kunnen Joden dan een verbond met hem sluiten? Want dan spreekt hij rare woorden tegen hun God. Maar vergeet niet dat het hier gaat over seculiere Joden. Hier worden ze genoemd de verlaters van het heilige verbond. Die hebben dus helemaal geen boodschap aan de wet. Dat zijn gewoon seculiere Joden. En die zijn er vandaag ook vele. Daar heb je ook wel orthodoxe Joden in het land. Maar die zijn religieus. Maar verlaters van een heilig verbond betekent dat het verbond wat God met zijn volk destijds ooit gesloten heeft, dat ze daar helemaal niets aan doen. En met hen sluit hij een verbond. En dan staat er, en er zullen armen uit hem ontstaan en ze zullen het heiligdom ontheiligen en de sterkte, het sterke heiligdom. Er is dus een heiligdom wat ontwijd wordt dan. En ze zullen het gedurig offer wegnemen. Dat is dus hetzelfde als slachtoffer en spijsoffer wegnemen. En de tijden en de wet veranderen. En er staat er, en nu staat er een verwoestende gruwel, maar in het Hebreeuws staat er de verwoestende gruwel stellen. Met nadruk op het lidwoord. En die term moet je kennen. Uit Matteüs 24, vers 15, waar de Heer Jezus zegt, wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan door Daniël gesproken is, hier dus, onder andere. En een gruwel is een afgodsbeeld. En die brengt verwoesting teweeg. En dat houdt in, als je dat ziet, dat als dan die in Judea zijn, vlied op de bergen. Maak dat je wegkomt. Want dan zal grote verdrukking wezen. Dus dan breekt de tweede helft van de 70ste week aan. En ontstaat er grote verdrukking. Nou, vers 31 geeft dus aan het midden van de 70ste week. Want er wordt de verwoestende gruwel gesteld. Dat is niet alleen in het verleden gebeurd, de Antiochus Epiphanes, hè. Maar dat wordt ook in de toekomst in de tweede helft van de 70ste week gedaan. En dan vers 32. En die goddelooslijk handelen tegen het verbond. Zie je wel dat het seculiere mensen zijn. Dat ze niet geloven in de God van Israël. Zal hij doen huichelen door vleierijen. Maar het volk die hun God kennen zullen ze grijpen en zullen het doen. Er zijn gelovigen onder het volk. Maar die worden gegrepen en die zullen zelf sterven. En de leraars des volks zullen er veel onderwijzen, zullen vallen door het zwaard, door de vlam, door de gevangenis, door beroving. Vele dagen, ja, 3,5 jaar lang namelijk. Dat zijn die zielen onder het altaar. De martelaren van de vijfde zegel uit Openbaring. Die vragen aan de Heer, hoe lang duurt het nog voordat u ons bloed wreekt? Snap je dat? Dat is hier feitelijk wat hier bedoeld wordt. Maar er is een categorie die is goddelooslijk uit het Joodse volk. Die sluiten dat verbond voor een periode van 7 jaren, wat onder andere vrede inhoudt, maar niet zoals God het bedoelt. En dan in het midden van die 7 jaar, dan komt de ellende pas. En dat heet in Daniël 9 verwoesting. En in 1 Thessalonicenzen 5 heet het verderf, een haastig verderf. Gedurende 3,5 jaar lang. Nou, dat moest ik eventjes wat de helft betreft vertellen. Dan gaan we even terug naar de kopie. Dan zie je dat de schrift verschillende aanduidingen geeft voor de beide helften van de 70ste jaarweek. De tweede helft, bovenaan bij de lijn, staat benauwdheid voor Jacob, Jeremia 30 vers 7. Die term kennen we denk ik nog wel. Dat betekent verdrukking voor Jacob. Maar er staat bij, nog zal hij eruit verlost worden. Maar verlossing is alleen voor het gelovige overblijfsel. En daaronder staat grote verdrukking voor Israël. Nou ja, strikt genomen is het voor die in Judea zijn. Maar die staat van vandaag noemt zichzelf ook Israël. En dan heb je twee helften. Soms wordt de ene helft omschreven met 42 maanden, dan is de andere helft ook 42 maanden. Ik heb er even bij gezet wat er onder andere in de schrift over gezegd wordt. Openbaring 13 vers 5 en 6 staat bij punt 1. Het beest uit de zee spreekt grote dingen en godslastering tegen de Allerhoogste, tegen God. Aan de rechterkant ervan, de 42 maanden die duiden op de tweede helft, daar wordt in de schrift van gezegd, in Openbaring 11 vers 2, dat de heidenen, de heilige stad, 42 maanden lang zullen vertreden. Dat is de verdrukking dus. Dan wordt het aangeduid met 3,5 tijd. Die conclusie trekken wij dat het 3,5 jaar moet zijn, omdat de andere schriftplaatsen die erover spreken maanden en dagen aanduiden. En als je ze dan samen neemt, dan kan het niet anders zijn dan dat het 3,5 tijd uiteindelijk 3,5 jaar moet zijn. 3,5 tijd wordt genoemd in Daniël 7 vers 25. Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste. Die vorst, die kleine hoorn. En aan de rechterkant staat 3,5 tijd. 3,5 tijd heeft daar betrekking op dat hij de heiligen zal verstoren en dat ze in zijn hand overgegeven worden. Gedurende een tijd, tijden en een helft. En dat blijkt dus 3,5 tijd te zijn. Maar nogmaals, met vergelijking van de andere omschrijvingen blijkt het dus 3,5 jaar te zijn. Van 42 maanden, dat is 3 jaar en 6 maanden. En 1260 dagen, dat is ook precies 3,5 jaar, want in de Bijbel is een maand, een profetische maand, 30 dagen. Daaronder zie je nog Openbaring 12, vers 14a staan. Dat is direct nadat die mannelijke zoon wordt weggerukt tot God in zijn troon. Dat is de opname van de gemeente. Daarna staat dat de vrouw vlucht in de woestijn. Daar staat aan de andere kant, alwaar zij in haar plaats waar ze gevoed wordt, voor 1260 dagen. Maar in Openbaring 12 vers 14 heet dat 3,5 tijd. Kun je dat volgen? 3,5 tijd is hetzelfde als 1260 dagen. Dus moet dat wel 3,5 jaar zijn.
Die Joden die in de eerste 3,5 jaar al daarheen vluchten.
Ja, wat is daarmee?
Die worden dan niet gevoed.
Maar dat hoeft ook niet, want die hebben dan nog voedsel genoeg.
Ja, makes sense.
Ja, want in de eerste helft kan men vluchten. Men weet waarom men vlucht. Dat kan in alle rust nog. Maar in de tweede helft, ja, als men daar dan is, wordt men wel degelijk gevoed. Want dan heeft men ook geen toevoer meer van iets anders. Dus ze worden gevoed met geestelijk voedsel, maar ook met stoffelijk voedsel. Zoals Elia gevoed werd door de raven, met brood en vlees. En vergeet niet dat Elia ook de man was die verkondigde dat er 3 jaar en 6 maanden geen regen zou komen. En dat is ook een beeld van de grote verdrukking. Staat hier ook wel bij, geloof ik. Ja. En dan de derde, dat is 1260 dagen. De eerste, de linkerkant staat Openbaring 12 vers 6a. De vrouw zou vluchten en dat kan ze doen gedurende de eerste helft. Dan is het nog mogelijk om te vluchten tot op het midden. En daarna pas weer aan het einde van de 70ste week. En in die 1260 dagen van de tweede helft van de 70ste week wordt ze gevoed. Er staat niet bij door wie, maar opdat zij haar al daar zouden voeden, 1260 dagen. En er staat vlak voor dat de mannelijke zoon wordt weggerukt tot God in zijn troon. Dat is een van de taken van de gemeente. Dan, om dat overblijfsel tijdens de verdrukking te verzorgen, want wij zijn dan al bij de Heer. En dan is er nog de uitdrukking 3,5. Oh nee, de twee getuigen vergeet ik nog, Openbaring 11 vers 3. De twee getuigen profeteren 1260 dagen, 1260 dagen. Dat blijken Mozes en Elia te zijn. Volgens de beschrijving, de namen staan er niet bij, maar dat kan niet anders. Er zijn geen andere personen op wie de beschrijving van toepassing is. En een van de twee is Elia. En nogmaals, Elia heeft in zijn dagen de droogte verkondigd voor 3,5 jaar lang. Dat wisten we uit het Oude Testament niet, want er stond een periode van 3 jaar hooguit. Maar uit het Nieuwe Testament, uit Lucas 4 en Jacobus 5, ze staan op de kopie, leren we dat 3 jaar en 6 maanden geweest is. En die droogte is dus een type van de grote verdrukking. Jeremia 14 schrijft erover. En er is nog uitdrukking 3,5 bestemde tijd. Daar wordt het woordje bestemd aan toegevoegd. En die uitdrukking staat in Daniël 12 vers 7. En dat na 3,5 bestemde tijd, dat er dan een einde komt aan de verstrooiing van het heilige volk. Dus dan worden ze terugverzameld, pas daarna. En dat houdt dus in dat de terugverzameling van de stammen van Israël pas na de 70ste week officieel kan aanvangen. Mind you, zegt iemand dan, en ik zeg het nu ook, want dat betekent dat het dus niet vandaag hoeft plaats te vinden. Houd dat goed in gedachten. Alle werk wat men vandaag doet, het is niet naar de wil Gods. Hoe nobel, hoe edel men het ook bedoelt. Goed. Nou, dit is even een grote lijn in de 70ste week. Daarna staat nog een kolom. Ik ga nog even met deze bladzijde verder. Daarna staat dan de kolom die feitelijk begint met dat heuveltje bovenaan. Het bekende heuveltje is de Olijfberg. Ja, dat is de heuvel waar de Heer zijn voet op zet om terug te keren vanuit de hemel. En dan vangt de dag des Heren ook aan en begint de benauwdheid voor de volken in het zicht te komen. Dat is de grote verdrukking voor de volkeren. En daaronder staan een aantal termen die de Bijbel gebruikt voor die periode van die deel uitmaakt van de dag des Heren. De dag zends toorns, de dag der wraken, uren zends oordeels, de uur om te maaien, de heidenen slaan en treden in de wijnpersbak, en het zal zijn als de dagen van Noach. Onder andere zijn meer. Meer tijd kan ik daar nu niet aan wijden. Ik geef het je mee met het verzoek, maar daar ben je natuurlijk vrij in, om het gewoon nog eens na te kijken, want dan komt het ook dichter tot je. En de achterkant die heb ik erbij gegeven om te laten zien dat de toekomst van Israël wel degelijk na de 70ste week kan beginnen. En een heel mooi hoofdstuk daarover is Deuteronomium 30. Daar wil ik even met je naartoe gaan. Ik heb dat hier ook op samengevat. Want nogmaals, het is niet mijn bedoeling om al die gedeelten te bespreken, maar wel om je een handvat mee te geven, zodat je dat nog eens voor jezelf kunt nakijken. In Deuteronomium 30, let wel, het zijn woorden van Mozes, toen het volk nog niet eens in het beloofde land was. En hier wordt al verkondigd dat ze onder alle volkeren verstrooid zouden worden en dat de vloek over hen zou komen. En dat er toch ook weer in de toekomst een ommekeer zal komen. Dus we lezen de belangrijkste gedeelten hieruit. Je moet uit dit hoofdstuk in ieder geval 5 kenmerken kunnen destilleren om vast te stellen wat nodig is voor de terugkeer van het volk. En de eerste is die genoemd wordt in vers 2. En gij zult u bekeren tot de Heere uw God, en zijn stem gehoorzaam zijn naar alles wat ik u heden gebied, gij en uw kinderen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel. En het wordt gezegd tot degenen die zich onder alle volkeren bevinden, volgens vers 1. Dus de grootste bekering van de stammen van Israël vindt plaats onder de heidenen. En het begint met een gelovig overblijfsel in Jeruzalem. Dat hadden we al eerder gezien. Maar dat is maar 2 stammen maximaal. Nou ja, misschien wat levieten erbij. Maar de andere stammen bevinden zich dan in de toekomst nog onder de volkeren. En die zullen de beloften Gods pas deelachtig worden als ze zich bekeren. Dat is het eerste kenmerk. Als vandaag de dag iemand uit Israël, een Jood, zich bekeert, wordt hij deelachtig aan de zegeningen van de gemeente. Maar in die tijd worden dus de zegeningen die aan Israël beloofd zijn van kracht. En dan is het tweede kenmerk, wat in vers 3 staat. En de Heere, uw God, zal uw gevangenis wenden. Uw ballingschap, uw verstrooiing. Wie zal die wenden? De Heere, uw God. Nadat ze zich bekeerd hebben. En u zich uw ontfermen. En hij zal u weder vergaderen uit al de volken waarheen u de Heere, uw God, verstrooid heeft. Hij verzamelt hen. De vertaling in de Statenvertaling is niet 100% correct. Wel jammer, want er staat feitelijk: hij zal wederkeren en u vergaderen.
Oké.
En dat u hoort namelijk bij vergaderen. Dat staat in het Hebreeuws zo. En dat de Heer wederkeert, dat staat ook in vers 9 namelijk. Dus in vers 3 hoort te staan: en hij zal wederkeren, dat is de Heere, en u vergaderen uit al de volken. Dat is wat het Hebreeuws zegt. En zo zou je het dan ook moeten lezen. Er zijn ook vertalingen die dat hebben hoor. Alleen de Statenvertaling heeft het samengenomen. En dan mis je net iets.
Nog een keer.
En hij zal wederkeren. En u weder vergaderen. Uit al de volken. Dus dat geeft al aan dat pas als de Heer wedergekeerd is, dat hij dan pas zijn volk terugverzamelt. En dat is precies wat ook in Handelingen 15 stond. De Heer zal wederkeren en de vervallen hut van David weder oprichten. Nou, dat is het tweede kenmerk. En daar staat bij: en hij zal u weder vergaderen uit al de volken waarheen u de Heere God verstrooid heeft. Alwaar u verdreven aan het einde des hemels, vandaar zal u de Heere uw God vergaderen en vandaar zal hij u nemen. Precies Matthäus 24 vers 31. Ik heb het op de kopie er wel bijgezet. Lees het maar eens na. En dan vers 5. En de Heer uw God zal u brengen in het land dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben. Wie doet dat? De Heere. Pas als die wedergekeerd is. En gij zult dat erfelijk bezitten en hij zal u wel doen en zal u vermenigvuldigen boven uw vaderen. Dus dat is het derde kenmerk. De Heere zal Israël brengen in het land. We weten ook wanneer, want dat hadden we al eerder gelezen in Ezechiël 34, dat hij zijn kudde zal verzamelen ten dagen der wolk en der donkerheid. Dat is dus in de dag des Heren. Niet eerder. En het vijfde kenmerk staat in vers 5. En de Heer uw God zal u brengen in het land. Nee, dat is vers 6 bedoel ik. En de Heer uw God zal uw hart besnijden en het hart van uw zaad, om de Heer uw God lief te hebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel, opdat gij leeft. En als je hart besneden wordt, dan heb je dus deel aan het nieuwe verbond. Dan ben je de besnijdenis van Christus deelachtig geworden. Want die is niet een Jood die letterlijk besneden is, maar die het in het verborgen is. Namelijk die de besnijdenis des harten deelachtig geworden is. En waar men van nature een stenen hart heeft, wordt het een vlezen hart. En een vlezen hart is een zacht hart wat open staat voor de waarheid van het woord van God. En daar stort de Heer zijn heilige geest in uit. En dit is dus de wedergeboorte van het volk. En dat is het vijfde kenmerk. Zoals de Heer dat ook in vers 6 zegt, dat hij zijn hart, hun hart zal besnijden. Er staat zo'n mooi zinnetje aan het eind: opdat gij leeft. En die moet je herkennen, denk ik. Ik heb op de kopie erbij gezet, Hosea 6 vers 2. Hij zal ons na 2 dagen levend maken. Op de derde dag zullen wij voor zijn aangezicht leven en hij zal ons doen verrijzen. Nou, en dan tot slot heb ik bij punt 2 nog 8 schriftplaatsen neergezet die de wedergeboorte van Israël beschrijven, omdat daarin vermeld wordt dat de Heilige Geest op hen komt, in hen komt, op hen uitgestort wordt. En dat geeft dus feitelijk aan dat aan het einde van de 70ste week de Heer de ommekeer in de ellende die over het volk door de eeuwen heen altijd geweest is, dan zal doen beginnen. Maar let wel, het geldt voor hen die zich bekeren. Dit is een samenvatting. Kijk het nog eens voor jezelf na. Want als we dit allemaal apart bespreken, zijn we nog wel een paar avonden langer bezig. En dat was wat dit onderwerp betreft ook niet helemaal de bedoeling. Dus laten we nu de Heer danken.